onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gezegend zij de grote koning, die tot ons komt in z'Heere naam. Wij zegenen u uit z'Heere woning. Wij zegenen u al tezamen. Zingen wij samen van Psalm 118, het 13e vers. Is van ons algemeen ongetwijfeld een christelijk geloof met de woorden van zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemden u zondag 15 van de Heidelberger en zingen daarna van het gebed des Heren het 9e vers, want u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. Het 9e vers van het gebed des Heren, nadat we ons geloof hebben beleden. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus, vraag 37, wat verstaat gij door het woordeke geleden? Antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toren van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, omdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag 38, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden antwoord, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Vraag 39 heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag, op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Amen. Vindt de schriftlezing in het evangelie naar de beschrijving van Johannes en wel het 12e hoofdstuk. En we lezen samen de versen 1 tot en met 19. De schriftlezing is Johannes 12, de versen 1 tot en met 19. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Betanië, waar Lazarus was, die gestorven was geweest, terwijl hij opgewekt had uit de doden. Ze bereidden hem dan aldaar een avondmaal en Martha diende. En Lazarus was een van degenen die met hem aan zaten. Maria dan genomen hebben een pond zalf van onvervalste, zeer kostelijke nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd en met haar haren zijn voeten afgedroogd. En het huis werd vervuld van de reuk der zalf. Zo zei dan een van zijn discipelen, namelijk Judas, Simons zoon Iscariot, die hem verraden zou: waarom is deze zalf niet verkocht voor 300 penningen en aan de armen gegeven? En dit zei hij niet omdat hij bezorgd was voor de armen, maar omdat hij een dief was en de beurs had en droeg hetgeen gegeven werd. Jezus dan zei: laat af van haar, zij heeft dit bewaard tegen de dag van mijn begrafenis. Want de armen hebt gij altijd met u, maar mij hebt gij niet altijd. Een grote schare dan van de Joden verstond dat hij daar was, en ze kwamen niet alleen om Jezus wil, maar omdat ze ook Lazarus zouden zien, die uit de doden opgewekt had, en de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden. Want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Des andere daags, een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riep: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, hij die is de koning Israëls. En Jezus vond een jonge ezel en zat daarop. Gelijk geschreven is: vrees niet, gij dochter Sion, zie uw koning komt zittend op het veulen van een ezelin. Doch dit verstonden zijn discipelen het eerst niet, maar als Jezus verheerlijkt was, toen werden zij indachtig dat dit van hem geschreven was en dat zij hem dit gedaan hadden. De schare dan die met hem was getuigde dat hij Lazarus uit het graf geroepen en hem uit de doden opgewekt had, Daarom ging ook de scharen hem tegemoet, overmits ze gehoord had dat hij dat teken gedaan had. De fariseeën dan zeiden onder elkaar: ziet ge wel dat gij gans niet vordert? Ziet, de hele wereld gaat hem na. Amen. Hier eindigt onze schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit schriftgedeelte, Johannes 12, en wel de versen 12 en 13. Wij noemden Johannes 12, vers 12 en 13. Des anderen daags een grote scharen die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen uit hem tegemoet en riepen: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij, die is de koning Israëls. Tot zover. We bidden wij samen de Heren om zijn onmisbare zegen. Heren, we hebben het u toegezongen. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heren naam. Het waren de woorden die ook de scharen aanhieven toen u op het veulen van een ezelin de stad van de grote koning binnenrijdt. O, wat een vreugde, wat een enthousiasme, en dat alles verkeerde in een enkele dag. Zij die riepen om zegen, schreeuwden om vloek: kruist hem, kruist hem. O Heer, geef dat we vanavond door dit woord voor het eerst of opnieuw aangeraakt zullen worden door de kracht van uw Heilige Geest, opdat wij niet ten onder zouden gaan aan onze ongerechtigheden, maar dat wij deel zouden krijgen aan de gerechtigheid die gij, o Heer Jezus Christus, verworven hebt voor doodschuldige zondaar. Christus stierf voor ons, zegt Paulus, toen wij nog zondaars waren. O, dat maakt toch het wonder van het evangelie uit. Daar waar er in ons niets is, waardoor wij ook maar op enigerlei wijze aantrekkelijk zouden zijn voor u, hebt u redenen genomen uit uzelf. Het is naar uw welbehaag dat u het liefste dat u had en heeft prijs gaf aan het oordeel, aan de dood, aan de ondergang, opdat doodschuldige zondaar zouden leven tot in eeuwigheid. O, zou dan ons hart niet gaande gemaakt worden met het oog op deze zaligmaker. O, als we nog steken blind voor hem zijn. Heren, open onze ogen, opdat we zien mogen. En waar wij hem leerden kennen, mogen wij vervolgen hem te kennen. Hij die het allerhoogst en eeuwig goed is voor uw gunstgenoten. Heren, maak het wel, zowel in spreken als in luisteren. O, dat niemand van ons zal achterblijven en ten onder zal gaan door een stroom van ongerechtigheden meegevoerd naar de ondergang, maar dat stromen van zegen op ons neer mogen dalen en wij deelgenoot zullen worden van dat heil dat nooit vergaat. O, op uw dood is immers het Pinksterfeest gevolgd. Na uw opstanding en hemelvaart is de Geest het geweest die is neergekomen. Het was ook goed dat u heen ging, anders zou hij niet hebben kunnen komen. En die Geest doet nu niet anders dan het uit Christus nemen om het ons te verkondigen. En zo mag dat evangeliewoord ook vanavond weer klinken, Heere, maak het goed. In spreken en in luisteren, wij vragen het U in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. De kerkraad heeft de volgende mededelingen voor u. Aanstaande zondag, zo de Heer wil en wij leven, hopen voor ons voor te gaan om 9:30 dominee C. Stelwagen van Damwoude en om 18:00 dokter A.A. Theeuw uit Ridderkerk. Een hartelijk welkom aan de Heer en mevrouw Butts uit de Koninginnenlaan, die zijn overgekomen naar onze gemeente. Na afloop van de dienst kunt u, voor zover u dat nog niet hebt gedaan, een exemplaar van de waarheidsvriend meenemen. De collecte, de eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor het verenigingswerk en de derde, die bij de uitgang zal worden gehouden, is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Van harte aanbevolen. Wij willen nu gaan zingen van Psalm 118, de versen 11 en 14. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd is, tot verbazing der beschouwers, van God ten hoofd der zoeks gelegd. En ook het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Het zijn de versen 11 en 14 van Psalm 118. Thank you. Gemeente des anderen daags, zo begint onze tekst. En dat is de dag die volgt op de dag van gisteren, toen Jezus, zo hebben we gelezen aan het begin van dit hoofdstuk, een avondmaaltijd bijwoonde in Betanië, bij zijn lieve vrienden. Bij Lazarus, Martha en Maria. En Maria had hem ter gelegenheid van deze maaltijd gezalfd. En Jezus zegt zelf dat zij dat heeft gedaan ter voorbereiding van zijn begrafenis. Wat een weldaad moet dat voor de Heer Jezus geweest zijn, dat zij dat deed. Meerdere keren heeft hij met zijn discipelen, waar hij toch zo nauw contact mee had, gezegd dat hij veel moest lijden, dat hij gekruisigd zou worden. Maar daar waren helemaal geen oren naar. Ze wilden er absoluut niet van weten. Ze sloten hun oren ervoor. En ze zeiden zelfs, het zal u geenszins geschieden. En wat blijkt nu? Dat Maria wel naar haar meester heeft geluisterd. We weten dat het zitten aan de voeten van Jezus haar favoriete plekje was. Ze deed niet liever dan dicht bij haar Here en zaligmaker zijn. En ze luisterde maar. En ze luisterde maar. En zij heeft het opgeluisterd dat haar Here, die ze zo van harte lief had, zou gaan sterven en begraven worden. En zie daar, nu heeft ze al haar liefde in een fles gedaan. In een fles waarin zeer kostbare nardes zat. En ze heeft ter gelegenheid van deze maaltijd die zalf over zijn voeten doen vloeien. En wel zoveel dat het hele huis, zo hebben we gelezen, vervuld is geworden met die liefdegeur die zij daardoor verspreidde voor haar Here. En ze heeft zijn voeten tenslotte met haar haren afgedroogd. En dan moet u weten dat dit nog maar 6 dagen is, dat staat in het eerste vers van hoofdstuk 12, dat dit nog maar 6 dagen is voor het laatste Pascha dat Jezus gaat vieren in Jeruzalem. Dat Pascha waarvan geschreven staat dat hij zeer begeerde om dat met zijn discipelen te houden, dus 6 dagen voor zijn sterven heeft zij haar Here gezalfd. En nu, de volgende dag, des andere daags, zegt onze tekst, nog maar 5 dagen dus voor zijn dood en zijn begrafenis, gaat Jezus op weg naar Jeruzalem om het Pascha met zijn discipelen te vieren. Daar gaat hij nu. Hij zal als een lam ter slachting geleid worden. Als het lam van God dat de zonde van de wereld zal wegdragen. En laat het toch diep doordringen bij ons allemaal vanavond. Hoe hij geheel en al gericht was om dat offer te brengen. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hij heeft zijn leven ervoor over om doodschuldige zondaar, zoals u en ik zijn, het leven te schenken. Hij de dood, opdat wij zouden leven tot in eeuwigheid. U hebt wel eens gehoord waarschijnlijk van de bekende Bijbelcommentaren van Ryle, een Engelse bisschop. En die schrijft hier, en ik vond dat heel indrukwekkend, zodat u dat ook aan u door wil geven. Hij zegt van Jezus, hij was een gewillig leider om verlossing teweeg te brengen voor verloren en verdorven zielen. Misschien zijn er wel onder ons die zichzelf zo waarnemen, verloren en verdorven. Je kunt het jezelf niet voorstellen dat de Heer Jezus enig belang in u of in jou zou stellen. En als je dan zulke woorden hoort van iemand die zelf al meer dan een eeuw voor de troon van God mag verkeren. O, wat een boodschap dan ook vanavond naar ons toe. Wat zou het een wonder zijn, gemeente, als dat woord nou door u en door jou ontvangen zou worden voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van God. Het was immers zijn welbehaag om de wil des Vaders te doen. Om zodoende de weg te openen waar wat ons betreft absoluut geen weg meer is. Wij hebben die weg ten eenenmale geblokkeerd. En nu gaat de Heere God in de Zoon van zijn welbehaag. Een verse, dat is een nieuwe en een levende weg open voor zondaar. Hier zegt Ruil, voor verloren en schuldige mensen, opdat zij in vrede met God zouden komen. Hij had het werk dat hij in handen genomen had en de arme zondige wereld die hij ging redden, lief. En dan weer zo'n bemoedigend woord. Laat ons dan nooit aan de onwaardige gedachte toegeven dat onze zaligmaker niet graag zondaars tot zich ziet komen en zich er niet in verheugt om ze te behouden. Mag ik u herinneren aan de eigen woorden van de Heer Jezus, dat de Zoon des mensen niet gekomen is om de mensen zielen te verderven, maar om te behouden. Hij, zegt Ruil dan, die het gewilligste offer aan het kruis was, is ook de gewilligste zaligmaker aan de rechterhand van God. Hij is niet veranderd. Hij is juist even gewillig om zondaars te ontvangen die nu tot hem komen om vrede, als hij was om voor zondaars te sterven toen hij gewillig op Golgotha leed. Tot zover een citaat van Ruil. Nou, onthoud dit nu, dat dat hem voor ogen heeft gestaan, en nog, en dat hij met dat doel nu naar Jeruzalem gaat. Hij reist nu zijn dood tegemoet, dat wil hij. Alles wat er vanaf nu gaat gebeuren, is immers naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En wat blijkt? Een hele schare uit Betanië reist met hem mee. We kunnen dat uit vers 17 opmaken. En onderweg van Betanië naar Jeruzalem toe wordt er gesproken over het grote wonder dat Jezus had verricht in de opwekking van zijn vriend en broeder Lazarus uit de dood. En dat gerucht, dat verspreidt zich als een lopend vuurtje en bereikt weldra ook de duizenden feestgangers die al in Jeruzalem zijn. En Johannes, die vertelt dan deze geschiedenis vanuit het oogpunt van die pelgrims die al in Jeruzalem zijn. Ze nemen kennis van het feit dat Jezus van Nazareth iemand uit de doden heeft opgewekt in de persoon van Lazarus. En dat moet dan toch wel de lang beloofde Messias zijn. Want niemand kan zulke wondertekenen doen als dat hij heeft gedaan. Dit is de koning van Israël. Dit is hij die hen zal gaan verlossen van het gehate juk van die Romeinse bezetter, waar ze nu al zoveel jaren onderzuchten. En vandaar die enorme toeloop van mensen en de nodige opwinding die dit alles met zich meebrengt. Jezus wordt het middelpunt van een spontane volksbeweging. Maar Jezus dampt dan al direct alle overspannen verwachtingen aangaande zijn koningschap in. eenvoudig door op de rug van een ezel Jeruzalem binnen te rijden. En een ezel, dat zullen de kinderen zelfs wel begrijpen, dat is geen oorlogspaard. Maar wat is er dan wel? Nou, u moet er niet gering over denken, want het is een koninklijk rijdier voor vredestijd. U kunt in 1 Koningen lezen dat toen de vredevorst Salomo tot koning werd gekroond over Israël, hij ook op een ezel de stad Jeruzalem binnenreed. Dus Jezus trekt Jeruzalem niet binnen, zoals u misschien zal denken als de koning Israëls in een strijdwagen met 2 of 3 spannen paarden ervoor. Hij komt ook niet binnen in een prachtige koets die zo mooi wordt beschreven door Salomo in Hooglied 3, gemaakt van cederhout van de Libanon, zo lezen we dan, met een gouden vloer en zilveren pilaren, met een dak van purperen kleden. Nee, hij komt de stad binnen, rijdend op het veulen van een jonge ezelin en ongewapend. Hier zien we nu het woord van de profetie van Zacharia 9, vers 9, in vervulling gaan. Verheug u zeer, gij dochter Sions, juich gij dochter van Jeruzalem, ziet uw koning zal komen rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen. Hier rijdt dus geen koning de strijd tegemoet tegen de Romeinen, maar hier rijdt een koning die, zoals Zacharia zegt, een rechtvaardige heiland is. Hij komt niet om te verbreken, maar hij komt om te helen. En dan wordt van hem gezegd dat hij arm is, in de betekenis van dat hij nederig is. Dat hij niet geacht wordt. Wel nu, deze heiland, die zal de strijd niet aanbinden tegen de Romeinen. Maar hij zal de strijd aanbinden tegen de Satan. Hij zal de kop van de slang gaan vermorzelen. Naar Gods eigen belofte, al in Genesis 3 gedaan. En hij zal de zonde teniet gaan doen. O, de zonden van het ganse menselijke geslacht zullen op hem worden gelegd. Zo is hij al aangewezen door Johannes de Doper. Zie het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. O, zo zal hij de koning zijn die de strijd aanbindt tegen alles wat u en ik bedorven hebben door ons zondige bestaan. Deze koning zal de strijd aanbinden met de dood. O, hij zal sterven, ja, maar zijn vlees zal geen verderving zien. O, op grond van zijn zoen- en kruisverdienst, waarin de wil des vaders volkomen bevredigd is geworden, en waarin de weg ontsloten werd voor verloren zondaar om op grond van zijn offer genade te bekomen. Het is immers genade op grond van recht, op grond van het recht dat God tegen zijn zoon keert, opdat hij, zo zegt de belijdenis zo wonderschoon, over ons die de verdoemenis waardig zijn, uit zou storten zijn genade over ons. De strijd tegen de dood. O, hoe heerlijk is hij als overwinnaar in deze strijd tevoorschijn gekomen, die waar. Gij, Heere, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Hoe kijken wij nu naar hem? We zien hem nou binnenrijden op die ezel. Kijk, die scharen. Ja, die dachten, nu gaat hij ons verlossen van de Romeinen. En wat hebben ze gejubeld. Ze zullen straks de palmtakken van de bomen trekken. En de discipelen hebben misschien wel om het hardst gejubeld. eindelijk. Nu hebben ze hun wens verkregen. Maar Johannes zegt hier al in vers 17 en 18. Dat ze van dit gebeuren waar wij nu op dit moment over spreken totaal niets begrepen hebben. Helemaal niets. Weet u wanneer ze pas begrepen wat hier aan de hand was? Nadat, zegt Johannes, nadat Christus verheerlijkt is geworden. Dat wil zeggen nadat hij was opgestaan. En ten hemel was gevaar. En de geest uitgestort is geworden. Toen hebben zij ten volle het zicht op deze geschiedenis ook gekregen. Dat hier het woord van de profetie van Zacharia in vervulling is gegaan. En wij, ja, wij staan erachter, niet waar? Wat heeft God ons al veel geschonken? Hij gaf ons bij het Oude Testament, waar deze Heer en Koning en Zaligmaker beloofd is geworden. Hij heeft ons het Nieuwe Testament gegeven, waar ons duidelijk is geworden dat met de komst van Christus Gods belofte heerlijk vervuld is geworden. O, hoe uitgebreid hebben de evangelisten verslag gedaan van zijn leven hier op aarde, van zijn lijden, van zijn sterven, van zijn opstanding en van zijn hemelvaart. En dan zegt dezezelfde Johannes aan het eind van zijn evangelie: al deze dingen zijn geschreven opdat gij geloven zoudt dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en gij gelovende het leven hebt in zijn naam. God geeft ons dit woord omdat het zouden geloven. En nu is het de Heilige Geest die zich van dit woord bedient. Al deze schrift is van de Heilige Geest ingegeven. Mannen Gods, geïnspireerd door die Geest, hebben dit woord mogen opschrijven. En diezelfde Geest heeft ervoor gezorgd dat dit woord bewaard is gebleven tot op de dag van vandaag. En wat is er al niet een strijd geweest in de loop der eeuwen om dit woord uit te bannen uit het leven van mensenkinderen. Het is uitsluitend en alleen aan de Heere te danken dat er nog een kerk mag zijn tot op de huidige dag. En zo hebben wij dan ook naar het woord te luisteren. Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd: wie u hoort, die hoort mij. En die mij hoort, die hoort mij niet, maar de Vader die mij gezonden heeft. Wees daarvan overtuigd dat een dienaar van Christus de mond van God mag zijn naar u toe. Beseffen we dat, dat die hoge, verheven, majesteitelijke, eeuwige God, die absoluut niets behoeft, dat die van ons mens gediend wil worden. En dat hij nu zijn Zoon heeft gegeven aan deze wereld om dat te bewerkstelligen. En dat die Zoon dan, die ook God was en is, God uit God en licht uit licht, dat die God nu in Jezus Christus mens is geworden. En die dan zelf zegt: nou ben ik niet gekomen om door u gediend te worden, maar ik ben gekomen om u te dienen. En vandaar dat hij in de gestalte van een slaaf op deze aarde heeft verkeerd. Hij wordt genoemd de lijdende knecht des Heren. Gemeente, mag ik nou vragen: hebt u hem nou lief gekregen? Is hij nu degene die u, jou en mijn zonde voor zijn rekening heeft genomen? En mogen we nu ook geloven dat de prijs, de losprijs, door hem betaald is geworden, zodat ik mij vrij mag weten vanwege zijn volkomen heilswerk. Daartoe wordt ons immers dit evangelie verkondigd. Och, als het nou nooit tot een buigen kwam, meer vraagt deze koning niet. Ach, je ziet het wel eens, als onze koning ergens komt, dat er een kleine buiging wordt gemaakt voordat er een hand wordt gegeven. Dat is een eerbetoon aan onze koning, een aardse koning. Maar hier gaat het om koning Jezus. Hier gaat het om hem die van Israëls God is gegeven. Mag ik vragen om voor hem te buigen? Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden die koning. En waar wij dat genadeleven nu mogen kennen, gemeente. Als de Heere Jezus voor ons geen vreemde meer is. Als hij zich aan u, aan jou, aan mij openbaarde. O, dan weet u wie hij is. O, wat een dierbaarheid mag er dan in hem gezien worden. Petrus heeft het ook zo verwoord. U dan, die gelooft, is hij dierbaar. En dan gaat het om deze Christus, zoals die ons gepredikt wordt. En dan zie ik hem daar, op een ezel zijn dood tegemoet rijden, om ons te redden. Mag ik dan vragen om voor hem te buigen? Mag ik dan vragen om met je verloren leven tot hem te gaan? Moeder, zeg het dan maar tegen hem. Koning Jezus, moeder kom ik, arm en naakt. U bent toch immers degene die zalig maakt. Uw naam drukt toch uw wezen uit. Gij zult zijn naam heten, Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van al hun zonden. Dan heeft u leren zingen. Mijn hart vervuld met heilbespiegeling. Zal het schoonste lied van ene koning zingen. Dan kom je woorden tekort. Beminnelijk vorst. Gelukkig dat de schrift dan zelf die woorden aanreikt. Om gestalte te geven aan onze liefde jegens hem. En aan onze verwondering jegens wat hij heeft willen doen. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mens ver te boven. En dan zie ik hem, en dan vloeit de genade van zijn lippen, niet waar? Dat is toch wat onder de prediking gebeurt. Genade is op zijn lippen uitgestort, die schebiglijk van God gezegend wordt. Weet u wat ons ondertussen opvalt? Dat Jezus dat werk wat hier de scharen aan hem ten koste legt. Ze halen hem hier binnen met gejuich en met de palmtakken van overwinning en vreugde in hun hand. Dat hij zich hieraan niet onttrekt. Tot nog toe heeft hij dat toch steeds gedaan als er wonderlijke dingen waren gebeurd of als er bijzondere dingen waren besproken. Dan zei Jezus meestal tegen hun discipelen dat ze er niet over zouden spreken. En dan zeker al als ze hem koning wilden maken. Dan onttrok hij zich onmiddellijk. Of als ze hem al wilden doden terwijl zijn uren nog niet was gekomen. Dan verdween hij zomaar uit het gezichtsveld van zijn vijand. En hij midden doorgaande van hen ging heen. Maar nu, ja nu is het anders. Nu is een tijd gekomen. Nu zal hij zijn ziel geven tot een rantsoen voor velen. Mijn liefde en ijver brandt. En zo rijdt hij hier Jeruzalem binnen als die gewillige zaligmaker. Wat een liefde tot zijn hemelse vader. Zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Wat een liefde tot verloren zondaren. Zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. Nu laat hij deze vreugde hem ten deel vallen. Om de vreugde die hem was voorgesteld, heeft hij het kruis veracht. Heeft hij het kruis gedragen, de schande veracht. Niemand kan hem meer tegenhouden op weg naar zijn levenseinde. Hij heeft het ook zo verwoord tegen zijn discipelen: de drinkbeker die mij de Vader geven zal, zal ik die niet drinken. En weet je wat nu zo opvallend is? Hij laat zich dit allemaal wel gevallen. U moet weten, Pascha was een van de grootste feesten onder de Joden. Ze kwamen massaal naar Jeruzalem om dat feest te vieren. Bij tienduizenden en nog eens tienduizenden kwamen ze naar Jeruzalem toe. Nu hij als een lam ter slachting geleid gaat worden, moeten daar zoveel mogelijk zondaren getuigen van zijn. Dat is de opzet van dit alles. Men komt niet alleen uit Israël, overal vandaan, van Dan tot Beersheba toe, trekt men naar Jeruzalem. Nee, ook de Joden die in het buitenland wonen. Ze hebben er geld en goed voor over om het Pascha in Jeruzalem mee te vieren. In het vervolg wordt er ook gesproken over sommige Grieken die opgekomen waren naar het paasfeest. En die Jezus willen zien. Dat is ook maar een klein detail. Als Jezus wordt geboren, dan zijn er ook al heidenen die Jezus willen zien. In de persoon van de wijze uit het oosten. En ze spreken dan al over de koning der Joden, opvallend. Waar is de geboren koning der Joden? Dat is hun vraag. Nou, u weet het, ze komen uiteindelijk bij deze koning uit. En ze hebben hem vereerd met hun geschenk en met hun liefde. En ze zijn weer gekeerd naar het land waar ze vandaan kwamen. En nou hier waren er niet alleen bij het begin van zijn leven heidenen die hem wilden zien. Ook hier zijn weer heidenen, weliswaar die tot het Jodendom al waren geboren of tot het Jodendom waren gekomen. Maar hier willen ze Jezus zien. En dat is ook een vervulling van de profetie van Zacharia. Want in Zacharia 9 vers 9 staat dat hij zal rijden op het veulen van een ezelin, rechtvaardige heiland, arm, zo hebben we zojuist gehoord. Maar dan in het 10e vers staat er, en hij zal de heiden van vrede spreken. Wat laat ook de schrift hier weer horen? Dat God niet alleen een God is der Joden, maar ook van de heiden. Ja, staat er dan nog eens extra bij, ja, ook van de heiden. En die heiden, dat moeten we goed beseffen. Net zo goed als deze Grieken van origine heidenen waren en tot het Jodendom waren overgegaan. Wij zijn ook uit de heidenen volk afkomstig. Omdat wij geen Joden zijn, zijn wij heiden. Maar nou heeft het God behaagd om de boodschap van het evangelie aan u en mij te geven. Als je daar toch eens goed over nadenkt. Het zal niet voor iedereen gelden misschien. Maar als ik naar mezelf kijk. Gewoon met het woord groot gekomen. Altijd aan tafel werd de schrift geopend. Bij de maaltijd. We zijn geleerd om te bidden. Iedere zondag een zondagsschoolversje leren. Of opzeggen. Op de christelijke school ook. Bijbelse vertellingen gehoord. Legio vertellingen. Hoeveel vertellingen zullen we niet gehoord hebben op de zondagsschool. En op onze school. En als je het voorrecht hebt om op een reformatorische school te zitten. Ach dan maar. Word je ook iedere dag en iedere week onderwezen. Aangaande de dingen van het Koninkrijk Gods. En dan niet te vergeten. Hier dat plekje in de kerk. Waar God ons als het ware onder vier ogen neemt. En hij in gesprek komt. Met u. En met jou en met mij. O, hij begeert toch niet anders dan dat we hem zouden horen. Heeft hij het zelf niet laten klinken vanuit de hemel. Met het oog op zijn zoon. Deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dat woord mogen we nu horen. Bij deze massa van feestvierders. Waaronder dus ook die discipelen van Jezus. Is er geen enkel besef geweest. Van het aanstaande lijden en sterven van deze koning. En dat het al zo dichtbij is. Het is nu zondag. Wij noemen dat nu Palmzondag. Het is nu zondag. Terwijl dit gebeurt. En vrijdag sterft hij. Goede vrijdag. Vrijdag is het zover. In de nacht van donderdag op vrijdag is hij gevangen genomen. Zo dichtbij. Ze hebben het weggewuifd. Ze verkeren hier in een complete overwinningsroes. Het gaat hen om een aardse koning. En om een aards koninkrijk. En jawel, palmtakken worden van de bomen gerukt. Zowel die menigte die met Jezus meegereisd is vanuit Betanië. Als ook de menigte die daar ze het gerucht gehoord hebben dat de Messias eraan komt. Zich in de richting van Jezus begeven. Jezus weet zich geheel omringd door die enthousiaste menigte. En hoor eens, ze roepen het hem tegemoet uit Psalm 118. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hij is de koning van Israël. En dan moet u weten dat Psalm 118 deel uitmaakt van het zogenaamde Groot Halleel. Dat zijn de psalmen 113 tot 118. Die altijd werden en worden gezongen. Tot op de dag van vandaag. Ter gelegenheid van het Loofhuttenfeest. Ook zo'n groot feest van de Joden. En het Pascha. Psalm 118, de psalm die hier dus wordt aangeheven door deze scharen. Is de psalm die Jezus gezongen heeft. Bij de paasmaaltijd met zijn discipelen. We lezen in Matthäus 26, u kent die tekst wel. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. Dat is deze psalm. Psalm 113 tot 118. Maar de laatste psalm die Jezus hier op aarde bij zijn leven heeft gezongen, is psalm 118 geweest. En dan moet je je voorstellen. Dat laatste vers wat wij gezongen hebben. Dat 14e vers. Dat is dus echt het laatste wat hij heeft verwoord. En we weten dat hij dan naar Gethsemane gaat. Hè? Naar de olijfberg wil zeggen, naar de voet van de olijfberg. Naar de hof van Gethsemane. Dus voordat hij naar de hof van Gethsemane gaat. En nou zeg ik het maar berijmd. Zingt hij. Gij zijt mijn God. Nog even, en dan kruipt hij als een worm en geen man door het stof van de aarde vanwege de benauwdheid. Dan begint hij droevig en zeer beangst te worden. Maar nu, hoor hem eens zingen. Zo zingt hij zijn dood tegemoet. Maar gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit. Mijn God, niets gaat u roem te boven. En dan ook laat ieders Heere goedheid loven. Want goed is toch er majesteit. Als er nou één is die dat van harte heeft gezongen, dan is Jezus geweest. Wat een goedheid. Dat hij als het geschenk van de Vader voor u en mij de dood ingaat. Ja. Laat ieder zeer goedheid loven. En nou hoort hij deze psalm hier. Ook klink. Het is als het ware een prelude. Het is een voorspel op wat hij zal zingen. Over enkele dagen zijn dood tegemoet. Hij hoort hier zijn zwanenzang al klinken. En ze roepen voortdurend Hosanna. Dat betekent letterlijk, Heere, help toch. Heere, geef toch heil. En dan staat er letterlijk, de gezegende is de komende. En het is zo vertaald, gezegend is hij die komt. Maar er staat letterlijk, de gezegende is de komende. Geef toch heil. Red toch. Het is een gebed en een zegenwens tegelijk. En zo verwort dit woord tot een zegengroet. Hosanna. Gezegend is hij die komt in de naam des Heer. De komende. En dat is dus de Messias die komen zou. En nu. Nu geloven ze dat hij is gekomen. En dan staat er ook, gezegend is hij. Die komt in de naam van de Heer. Dat betekent namens de Heer. En met volmacht van de Heer. In opdracht van de Heer. Hij is er namens zijn Heer en zijn God. Hij heeft ook van zichzelf getuigd. Ik spreek niet van mijzelf. Maar ik spreek wat mij de Vader te spreken geeft. Kijk eens. Daar komt hij. De vertegenwoordiger van de Vader. O, hij zal plaatsvervangend het offer moeten brengen. Hij zal plaatsvervangend de dood moet ondergaan en het eeuwige oordeel van God over de zonde wegdragen. Hosanna, Heere red. Hosanna, Heere geef heil. O, roep het maar, roep het maar. Als je dat heil nog niet deelachtig bent, wat zijn we buiten Christus? Volstrekt verloren mens. Daar, Hosanna, Heere red, Heere geef heil. U bent de gezegende. Kijk, maar dat gaat leven. Ja, dan krijgt zo'n psalm toch een diepte. Als je bij wijze van spreken beseft dat je je zaligmaker nazingt. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Z'Heere naam. Wij zegenen u uit Z'Heere woning. Wij zegenen u al te saam. Nou, zover is het nou voor deze schare. Nu gaat hij zijn macht en heerlijkheid openbaren. Denk eens aan die heerlijke psalm, van zee tot zee zal hij regeren, zover men volken kent, men zal hem van de Eufraat heren, tot aan het Aardrijks end. Aan het slot van de pericoop die we hebben gelezen, vers 19. Ja, de fariseeën hebben zich verbeten natuurlijk. Dat wat ze nou altijd hebben willen voorkomen, dat dit zou gebeuren. Dat er die hele stad in rep en roer is vanwege deze gehate Jezus van Nazareth. Nou verwijten ze elkaar. We hebben het helemaal verkeerd gedaan. We zijn geen steek verder gekomen. Erger nog, nou loopt de hele wereld hem achterna. Dat is nou een profetie. Ja. O, zij hebben het een kwade gedacht, maar God heeft ze ten goede gedacht. Van zee tot zee zal hij regeren. Nou, 5 dagen later is het zover. Daar staat hij dan. De koning der Joden. De komende die gekomen is. De gezegende die gezegend is. Daar staat hij. Wat een enthousiasme, niet waar was het. Maar nu hebben ze hem overgeleverd aan de aardse rechter Pilatus, opdat hij ter dood veroordeeld zou worden. Kan verkeren, gemeente. Het is wat als je teleurgesteld bent in hem, omdat hij niet verwacht aan dat, of daar niet voldoet aan dat wat je van hem verwacht, geheel ten onrecht overigens. Als Petrus tegen Jezus zegt, als hij over zijn lijden en sterven spreekt, het zal u geenszins geschieden. En dezelfde zeiden al de discipelen, staat er dan bij. Dan zegt hij, ga achter mij, Satan. Tegenstander, jij bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van de mensen zijn. Nou, zo dachten ze over Jezus. Puur naar de gedachten van hun eigen goeddunk. Ze hebben zich niet laten gezegd door Christus. Ach ja, Pilatus die krijgt daar Jezus bij hem. Dat is de koning van de Joden. Nou, u begrijpt dan toch wel wat de eerste vraag is van Pilatus. Aan Jezus. Heeft natuurlijk wel gehoord wat er gebeurd is daar in Jeruzalem. Wat er die duizenden mensen hem als koning ingehaald hebben. Moet je je voorstellen. Dat je verantwoordelijk bent voor de handhaving met openbare orde en zulke dingen gebeuren. Als het waar is, staat hier een staatsgevaarlijke man voor hem. En u moet weten dat Pilatus al zoveel problemen met de Joden had gehad. Dat ze in Rome erover dachten om hem uit zijn functie te zetten. Dus hij moet zijn beste beentje voorzetten. En vandaar dat dit het eerste is wat hij vraagt. Bent u de koning van de Joden? Hij had al zoveel te stellen met de Joden. En zou dan nu die Messias waar ze het steeds maar over hebben, in hem gekomen zijn? Ben jij de koning der Joden? Nou, het antwoord van Jezus laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dat wat hij zijn discipelen heeft voorgehouden, houdt hij ook Pilatus voor. Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij zegt, indien mijn koninkrijk van deze wereld zou zijn, zo zouden mijn dienaars gestreden hebben, omdat ik niet aan de Joden overgeleverd zou zijn. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Ach, Pilatus ziet ook wel, dit is geen man die een oproer zal doen ontstaan. Verre van dat zelfs. Hij gelooft het ook niet. En vandaar dat hij zegt, ik vind geen schuld in deze mens. En vandaar dat hij ook vraagt, want hij wil natuurlijk van Jezus af, dat begrijpt u wel. Vandaar dat hij vraagt, wilt ge dan dat ik voor u de koning van de Joden loslaat? Maar dan vergist hij zich. Niet deze. Nee, Barabbas. Barabbas moet los. En dan staat er zo. En Barabbas was een moordenaar. Is wat, hè? Als je voor de keus gesteld wordt, Jezus of een moordenaar. En de keus valt op de moordenaar. Niet deze. Ze willen zijn naam niet eens noemen. Niet deze. Maar de naam van de moordenaar klinkt. Barabbas. Die moet los. een terrorist. Wat moet Pilatus nu? Hij gaat een spotkoning van Jezus maken. Is wat. Ik hoor het gejuich nog. Hosanna. Gezegend is hij. Die komt in de naam des Heren. Hij die is de koning Israëls. En nu. Nu staat hij daar. De spotkoning. Eerst laat hij hem geeselen. Verschrikkelijk geweest. Zijn rug opengeslagen. Ploegers hebben mijn rug geploegd. En ze hebben hun voren diep getogen, zegt de profeet. Dat gaat hier gebeuren. En vervolgens gaan de soldaten een doornenkroon voor hem vlechten. En drukken die op zijn schedel. En dan doen ze hem ook nog een purperen kleed om. En daar staat hij. En moet je eens kijken wat ze zeggen. Wees gegroet, gij koning van de Joden. En ze gaven hem kinderbakslaap. Afgetuigd wordt hij. Het kan allemaal gebeuren. Ik vind geen schuld in deze mens. Kijk eens. Gegeeseld. Gemarteld. Geslagen. En dan. Als daar weer klinkt. Wees gegroet gij koning der Joden. Dan beginnen de overpriesters en hun dienaars te roepen. Kruis hem. Kruis hem. Hij was de gezegende. Maar hij moet de vloek hebben. Onvoorstelbaar als u weet. Wat een verzetter leefde onder de Joden. Dat die Romeinen die gehate kruisdood gebruikten. Om mensen de doodstraf te geven. Want er stond in hun Torah geschreven. Vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. En nu moesten ze notabene op hun eigen grondgebied dulden. Dat daar mensen aan een hout werden gehangen. Het was een vloek voor de natie dat het gebeurde. Maar ja, ze konden er niks aan doen. En nu, als het om Jezus gaat. Dan wordt de Torah volledig aan de kant geschoven. Hij is notabene een Jood. Uit het geslacht van David. Uit de stam van Juda. Kruist hem. Kruist hem. Dit slaat werkelijk alles. Hij zit met hem omhoog. Wat moet ik met Jezus doen? Zijn woorden, eigen woorden van Pilatus. Nou, een laatste poging. Dit speelt zich allemaal af voor 9 uur 's morgens, hè? Vergis u niet. Een toestand geweest daar. En dan presenteert hij nogmaals Jezus aan de menigte. Ze hebben het toch geroepen dat hij is Israëls koning. Nou, ziet u koning? Dat is wat hij zegt. Ziet u koning? Maar ze roepen. Neem weg. Neem weg. Kruist hem. Kruist hem. En Pilatus kan het niet geloven. Hij weet natuurlijk ter degen. Hoe de Joden tegen de kruisdood zijn. En nu, kruist hem.
Dan zegt hij, zal ik dan uw koning kruisigen?
En dan komt dit antwoord. Wij hebben geen koning dan de keizer. Nu verkiezen ze die heidense keizer boven hun Joodse Messias. Kan ver gaan. We hebben eerst gehoord hoe ze een moordenaar verkiezen boven Jezus. En nu horen we hoe ze een heidense keizer verkiezen boven hun Joodse Messias en koning. Nou ja, Pilatus denkt dan, oké, het is goed geweest. Ik heb er alles aan gedaan, ik vind geen schuld in hem. Dan maar naar het kruis. En dan zorgt hij dat er een bordje boven het kruis komt. Boven zijn hoofd. En dat is natuurlijk heel bijzonder, gemeente. Jezus. De Nazarener. De koning der Joden. Dat moet erboven. Want dat is die. Ook al ontkennen ze het allemaal. En ach, daar is natuurlijk onmiddellijk reactie. Hij had het laten schrijven in het Hebreeuws, de Joodse taal. In het Grieks, laten we zeggen, dat was het Engels in die tijd. De voertaal, van als je als buitenlanders met elkaar wilde communiceren, dan sprak je Grieks. En dan de Romeinse taal, het Latijn. Dus iedereen kon dat lezen. Jezus, de Nazarener, de koning der Joden. Nou, onmiddellijk gaat er een delegatie van het Sanhedrin naar het paleis van Pilatus en zegt, luister eens even. U moet daar boven zetten, niet dat hij de koning der Joden is, want dat is hij niet. Dat is hij niet. U moet daar neerzetten dat hij het gezegd heeft dat hij het is. Dan kan iedereen zien wat een godslasteraar hij is. En daarom hangt hij daar. En dan. Dan kennen we Pilatus niet meer. Die man die niet anders deed dan weifelen en twijfelen. Die zegt nu, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. En dat verandert niet. O, daar heeft nou de hemelse Vader heel persoonlijk voor zorg gedragen. De koning van de Joden. De koning van de godlovers. Dat was hij toch. Als je dood tegemoet zingt. Met gij zijt mijn God. U zal ik loven. Verhoog uw majesteit. Ben je dan niet de koning van de godlovers? O, en dan mogen we toch aan elkaar vragen. Willen we nou met hem meezingen? Want dat zegt hij toch. Laat ieders Heere goedheid loven. Want goed is dat per majesteit. Gij zijt waar het ontvangen. Alle lof, alle eer, alle dankzegging. Van u aan tot in der eeuwigheid. We gaan eindigen, gemeente. De discipelen hebben het pas verstaan. Johannes beleidt het eerlijk. Na de uitstorting van de Heilige Geest. Nadat Christus verheerlijkt is geworden. Door die geest. Die geest die het uit Christus nam. Om het hun te verkondigen. En dan zijn ze helemaal vol van de geest. En ze zijn helemaal vol van Christus. En dan houdt Petrus die prachtige Pinksterrede, waarin hij aantoont dat Jezus is de Christus, hoe God hem verhoogd heeft. En dan zegt hij,
Deze Jezus hebt gij genomen en hebt hem gekruisigd. En dan komt het, en als ze dit hoorden, werden ze verslagen in het hart. Dat wil zeggen, ze werden doorboord. En dan roepen ze uit. Dan dringt het ook bij hun door wat ze gedaan hebben. Mannenbroeders, wat moeten we doen? Ja. En dan komt het antwoord. Bekeert u. En een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Een rijker antwoord kon hij toch niet geven. En dan staat er nog iets bij. En u komt de belofte toe. En uw kinderen. En alle die daar verre zijn. Zoveel als het de Heer onze God toeroepen zal. Dat heeft geklonken op de Pinksterdag. En kijk nou toch eens. U komt de belofte toe, dat zijn de Joden. En uw kinderen, dat zijn de Joden. En allen die daar verre zijn, dat zijn wij. Dat is de gemeente van Nieuwe Tong. Zoveel er de Heer onze God erbij zal roepen. Nou, heeft hij je naam niet laten klinken. Heel persoonlijk is jouw en mijn naam afgeroepen. Terwijl het bloed van Christus aan ons voorhoofd werd vastgemaakt. En het heeft geklonken uit de mond van de dienaar. En wie u hoort, die hoort mij. En wie mij hoort, die hoort mij niet. Maar de Vader die mij heeft gezonden. Ja, daar klonk het. En voor uw eigen naam nam erin. Ik doop. In de naam van de Vader. En het bloed vloeide. In de naam van de Zoon. En het bloed vloeide. En in de naam van de Heilige Geest. En het bloed vloeide. Tot vergeving van zonde. In de naam van drie enige God. Werd de belofte zichtbaar. En werd de garantie van echtheid er aangehangen. Het bloed van Jezus Christus, God zo, reinigt van alle zonden. O Heer, laat dat nou het antwoord zijn. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw goddelijke daad met diepst ontzag aandachtig gadeslaan. O, dat toch niemand van ons zal achterblijven, gemeente. Het zal wat zijn om dit bloed te verachten. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 72, vers 10.
laat ons danken en bidden. O Heere, laat ons verwonderd zijn over zoveel genade. Amazing grace, zo hoorde. We kunnen het niet op als we er iets van mogen verstaan. Als ons hart door dit woord werd vervuld. Vervuld met u, o Heer Jezus Christus. Want waar u komt, daar brengt u alles mee. Daar worden de zonden ons tot de dood. En u wordt ons leven. Christus die ons leven is, zegt Paulus. Christus die onze hoop is. O, om nu in hem gevonden te worden. En Heere, wat hebt u ook weer een arbeid aan ons ten koste willen leggen vanavond. U bent als het ware op ons toegereden. Opdat wij ons voor u zouden neerbuigen. Geen verwachting zouden hebben waar het gaat om werelds koninkrijk. Maar dat koninkrijk der hemelen. Dat binnen in u woont. Immers waar u komt, dan maakt u samen met de Vader woning in ons binnenste. Om nooit meer weg te gaan. U houdt uw kerk bij u. In weerwil van alles wat er overkomt. Ook te midden van alle strijd en aanvechting. Mag het toch gelden. Dat u nooit verandert. Ik de Heere word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen Jacobs, niet verteerd. Ook doe ons ook beseffen dat u de koning bent van Israël. En dat u zal heersen over haar met uw genade. En daar zien we naar uit. O, u die al zoveel belofte in vervulling deed gaan. Ook deze belofte. Dat Israël zalig zal worden. Geheel Israël staat er zelfs in uw woord. Alzo, dat is door zijn heilswerk. Het zal alleen maar kunnen. Op grond van uw zoen- en kruisverdienst. Voor Jood en Heiden is datzelfde bloed nodig tot vergeving van zonde. En u zal er niemand van ons voor uw rechtvaardig aangezicht kunnen bestaan, tenzij wij door deze gerechtigheid van Christus gered zijn van de dood. Heere, bind toch de ernst daarvan op onze harten, opdat wij niet in onze onbekeerlijkheid zullen volharden. U die zo nabij bent gekomen, ook vanavond weer. Heere, laat het tot zegen geweest zijn of alsnog zijn. Voor allen die het hoorden, hier in uw huis. Maar ook voor hen die met ons verbonden waren met de media. Ontferm u ook over hen naar de grootheid van uw goedheid. Zoals die bezongen is. Door uw eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, die grote opperzangmeester. En zo mogen wij uw koninkrijk aan u bevelen, hier in Nieuwe Tongen, maar ook wereldwijd. Het werk van zending en evangelisatie. We hebben het gehoord, van zee tot zee zal hij regeren. O, zo zal het zeker worden. Omdat u het gezegd hebt en zou u het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Wij mogen ook de familie Butte aan u bevelen. Heere, geef ze een goede ingang in het midden van de gemeente. Dat ze het mogen ervaren. Dat u van hen af weet. Dat ze uw stem mogen horen. Voor het eerst of weer opnieuw. Wij mogen u alles bieden om de verdiensten van Christus in de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 145, het tweede vers. Gemeente gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.